Dit is Tussen Recepten en Reanimaties. Een podcast voor en door doktersassistenten en triagisten. En ook voor mensen die overwegen dit te gaan doen als beroep. Ik ben Nadia van de Family Doctor. Ik ben huisarts en ben actief op social media om mensen goede informatie te geven over medische onderwerpen en de medische wereld.
Ik moet gelijk lachen, want dan we hebben een wat oudere dame die bestelt voor haar man altijd de pretpillen.
Mogen tegenwoordig zelfs over op een jaarrecept. Dan denk ik, ja, kijk eens even naar de leeftijd van die mensen. De gezondheidszorg is hartstikke duur.
Nou, vandaag hebben we het over medicijnen. Het zijn er zoveel en als het fout gaat, dan kan dat vervelende consequenties hebben voor jou als doktersassistente, de huisarts, maar zeker ook voor een patiënt. En vandaag gaan we het hierover hebben met Lucien en Petra. Beide doorgewinterde doktersassistenten. En Petra is ook POH Somatiek. Welkom allebei.
Dankjewel.
Ik begin de podcast altijd met een gastvraag. En dat is vandaag, heb je de laatste tijd iets meegemaakt met een patiënt waardoor je dacht, kijk, hierom ben ik nou doktersassistent geworden?
Ja, zeker. We hebben de laatste tijd nogal wat dochters van oudere mensen aan de telefoon. Die ineens heel erg veel hulp nodig hebben. Dan heeft zo'n dochter dat heel lang zelf gedaan. Zodat we eigenlijk ook niet helemaal goed op dat moment op de hoogte zijn. Dan heb je zo'n dochter aan de telefoon huilend van hoe nu verder. Oh. En dat vind ik wel een heel mooi moment. Dat je toch door te luisteren, door oplossingen aan te bieden, dat je zo iemand toch wel even verder kunt helpen. Dat vind ik echt een heel mooi moment.
Ja, dus echt kan helpen, maar ook een beetje kan geruststellen, luisteren.
Ja.
Ja, want dat doen we ook natuurlijk als arts, maar ook doktersassistenten heel veel.
Zeker.
Ja. En Petra?
Ik vind het met name fijn als ik jonge moeders kan helpen die heel erg onzeker zijn met een pasgeboren kindje en dan even allemaal niet weten hoe en wat. Oh, en als een kindje blijft huilen. Dan heb ik altijd zoiets van, vind ik prettig om even haar verhaal te laten doen en adviezen te geven. En dat je dan toch merkt dat zo'n moedertje dat dan weer gaat proberen en weer blij ophangt. Zo van, oké, niet alleen mijn baby helpt.
Nee, precies.
Dat idee krijg je dan wel eens.
Dus eigenlijk ook fijn gerust kunnen stellen en luisteren.
Behulpzaam zijn voor mensen. Dat is wel een van de redenen waarom ik dit vak ben gaan doen. Dat je andere mensen kan helpen.
Ja, mooi. Ja, Lucien, wat vind je het moeilijkst wat betreft het omgaan met het medicatiestuk van het doktersassistentenvak?
Je moet altijd alert zijn. Je moet steeds blijven opletten. Er kan natuurlijk een medische conditie veranderd zijn van een patiënt. Waarom dat ze dan ineens de medicatie die ze al langere tijd wel mogen krijgen en dan ineens niet. Bijvoorbeeld pijnstillers. En mensen slikken dat soms al jaren voor hun rug. Episodes. En dan hebben ze een hartinfarct gehad of iets anders. En ja, dan mag je die NSAID's, dus Brufen en diclofenac. Ja, daar moet je gewoon voorzichtiger mee zijn.
Ja, doordat ze bloedverdunners erbij nemen.
Ja, dus je moet echt gewoon goed opletten van, kan dit nog of mag dit nog? Is er iets veranderd in de medicatie? Soms bestellen mensen iets en dan denk je van, hè, die dosering klopt niet. Dus ja, je moet altijd alert blijven.
Een continue alertheid. Ja, dat is waar. En er zijn veel verschillende soorten medicijnen. Petra, hoe heb jij uiteindelijk geleerd welk medicijn voor wat is?
Ja, dat vond ik een lastige vraag, omdat het ook al zo lang geleden is. En doordat je door de POH-opleiding natuurlijk van de diabetesmedicatie en van de medicatie qua hart- en vaatziekte heel erg bijgeschoold wordt. Dus dat zit er sowieso wel in. Maar in de beginfase kan ik me wel herinneren dat ik inderdaad ook lijstjes heb gemaakt van, wat zijn de gewone pijnstillers inderdaad? Wat is NSAID? Wat doet het? Wat is een beta-blokker? Wat zijn de suikermedicatie? Wat doet het? En eigenlijk heb ik dat onderverdeeld in groepjes en het op die manier een beetje geleerd. En wat gewoon heel fijn is, is dat je natuurlijk op de achtergrond het farmacotherapeutisch kompas hebt staan. En dat je als je twijfelt over iets, want met name de merknaam en de stofnaam, dat is een wereld van verschil.
Ja, zeker.
En dat je dat, en het lijkt ook helemaal niet op elkaar.
Nee.
Dat je dan gewoon even na kan kijken van, oh, verhip, dat is dit. Of, oh, dat is dat. En dat werkt gewoon heel prettig. En het is fijn dat we twee schermen hebben waarop je het ene hebt voor de patiëntenjournaal en de ander gewoon om dingen op te zoeken op internet of inderdaad in het farmacotherapeutisch kompas. Dat vind ik prettig werken.
Medicijnengroepen die eindigen bijvoorbeeld PAM. Dat zijn de benzo's, dus dat zijn slaaptabletten en de kalmeringstabletten. Dan heb je de medicijnen die eindigen op statine. Dat zijn medicijnen voor de cholesterol. Je hebt medicijnen die eindigen op lol.
En
dat is, heel vaak heeft met hart te maken.
Ja.
Dus zo leer je eigenlijk steeds meer groepen medicatie ook herkennen. Van hey, dat is voor dit of hey, dat is voor dat.
Dat het laatste deel van de naam hetzelfde is. Ja, dat je meer zo
bepaalde
leert.
Groepen. Ja.
Ja.
Stukje herkenning.
En de herhaalreceptenlijn. Ja, ik ken geen huisartspraktijk die het niet heeft. Mensen kunnen de recepten die ze willen herhalen inspreken in een voicemail. En de doktercenter luistert dit dan af. En dit kan soms voor lachwekkende situaties zorgen. Omdat medicijnen verkeerd uitgesproken worden. Petra, wat is jouw favoriete verkeerde uitspraak wat je hoort?
Oh, met morfine.
Ja.
In plaats van metformine.
Metformine.
Ja, dus dat is altijd wel een leuk spraakgebruik. Morfine heeft natuurlijk niks te maken met suikerziekte. Maar hij is altijd wel. Hij komt heel vaak voor,
hij
vind
vaak
ik.
Voor, hè? Ja, veel mensen zeggen dat.
Ja.
En voor jou, Lies?
Ja, ik moet gelijk lachen. Want dan we hebben een wat oudere dame die bestelt voor haar man altijd de pretpillen.
De pretpillen.
Ja, en dat is
dat
Viagra.
Interessant.
Dat is Viagra.
Zijn ook echte pretpillen.
Ja, zo noemt zij dat. En dat vind ik altijd zo schattig. Want die mensen zijn ook wat op leeftijd. En dan denk ik van, nou, wat fijn dat ze het nog steeds doen, om het zomaar te zeggen.
Ook. Ja.
Dus dat vind ik, moet ik altijd lachen als ze dat zegt. Vind ik altijd leuk. Ja.
Ja, ik heb het zelf altijd met luchtweg. Verwijderaars. Ja. En als mensen een luchtwegverwijders willen. Ja. En dus de luchtwegen open willen zetten. Maar dat ze het eigenlijk dan luchtwegverwijderend juist willen verwijderen. Ja, dat is niet. Dat doet het medicijn gelukkig niet, het verwijderen. We gaan nu naar de luisteraarsvragen. De eerste luisteraarsvraag is van Suzanne. Soms herhaal ik medicijnen, maar dan blijkt dat dit niet had gemogen volgens de huisarts. Welke medicijnen mag je niet zomaar herhalen?
Prednison. Antibiotica vind ik wel dingen waarvan ik zeg dat herhaal ik niet zomaar. En inderdaad bepaalde pijnmedicatie, morfine, doe ik ook niet herhalen zomaar.
Nee, in basis is het zo dat die herhaalreceptenlijn eigenlijk alleen voor medicatie is die je gewoon elke dag gebruikt. Hè? Dus continu. Maar je hebt wel eens net zoals met eczeemmedicatie, dat is, gaat op en af. Dat is iets wat eigenlijk nooit overgaat en dat door bepaalde weersomstandigheden... Ja, speelt dat weer op. Dus mensen bestellen dat ook op de herhaalreceptenlijn. En dan weet je ook van, nou, het is ook weer de tijd van het jaar. Dus dan herhaal je dat gewoon. Maar inderdaad, net zoals ook met slaapmedicatie... dat je toch ook wel goed oplet. Zijn mensen niet te vroeg of te lang? En dan bespreek je toch even met de arts van... joh, gaan we dit nu nog een keer herhalen? Of gaan we die persoon toch uitnodigen? Hè, om toch een keer te kijken van, goh, zijn er geen andere oplossingen? Dus dat is ook altijd weer een uitdaging.
Ja, en als er ook een lange tijd tussen zit. Hè, want mensen kunnen het misschien wel altijd nodig hebben... maar het niet lang niet hebben gebruikt. Dan is ook maar de vraag of ze het zomaar weer mogen hebben.
Nee, maar dan bellen we ook altijd wel even. Hè, overleg met de arts, maar ook even met de patiënt bellen. Van joh, want soms zijn ze een tijdje in het ziekenhuis geweest... en hebben ze daar medicatie gekregen of wat dan ook. Ja, er kunnen allerlei redenen zijn. Dus communiceren, denk ik, is altijd wel...
Ja, in de ene praktijk is ook misschien makkelijker met sommige dingen herhalen dan de ander. Ja. Dus dan is het altijd goed om met de praktijkhouder of met de huisarts te bespreken.
Even overleggen.
Ja. Nou, Michael had ook een vraag. Ik heb veel moeite met het leren van alle medicijnnamen. Heb je tips hoe ik het snelste kan leren welk medicijn voor wat is?
Ja, wat we net zeiden, onderverdelen in groepen. Ja. En ook gewoon tijdens je werk vind ik gewoon... als je een herhaalreceptenlijn doet, gewoon... nakijken in het kompas van, hey, wat is dit en waar is het voor? Dan leer je het ook gewoon het snelste, denk ik.
Ja, en ook echt de tijd voor nemen.
Ja, zeker.
Opschrijven en later misschien uitzoeken.
Ja, en in het begin kost een receptenlijn van 10 recepten... kost je misschien een uur, maar op een gegeven moment doe je het in een kwartiertje. Dat is gewoon, dan ga je dingen herkennen. En net wat Lucien ook net zei, het is eigenlijk, een receptenlijn is eigenlijk alleen maar voor medicatie... die mensen chronisch gebruiken, dus bij... hart- en vaatziekten en bij diabetes... dat je gewoon chronisch medicatie nodig hebt. En dat blijft eigenlijk hetzelfde, tenzij er iets verandert. Maar anders dan slikken ze dat natuurlijk gewoon voor langere tijd.
Ja, ja.
Ja,
ja, en dan de laatste luisteraarsvraag. Roxanne had de vraag... Ik had laatst dat iemand antibiotica wilde herhalen... omdat ze dat toch altijd krijgt van de huisarts als ze klachten heeft. Verschillende stageplekken gingen er verschillend mee om. Mag je het nou wel of niet herhalen?
Nou, in basis niet... in principe, als mensen antibiotica via de receptenlijn bestellen, dan bel ik ze eigenlijk altijd even op.
Ik denk dat het hier niet zozeer gaat om de herhaalreceptenlijn, maar überhaupt, dat ze bellen ik wil niet langskomen. Ik krijg toch altijd dit receptje van de huisarts.
Nou, dan vraag je eerst heel goed uit van wat is er nu precies aan de hand. Bijvoorbeeld met een blaasontsteking. Als het zo duidelijk is en iemand die heeft dat al vaker gehad. Dan kan het zijn dat we toch gewoon overschaan tot het voorschrijven van de antibiotica-kuur. Maar dan doen we dat altijd wel via teren. Elke huisarts, tenminste bij ons in de praktijk, is het zo dat ze aan het eind van de dag de viateringslijst naar moeten lopen. En daar staat dan in wat wij als assistenten gedaan hebben.
Maar je bedoelt niet de medicatielijst om te viateren, maar de patiënt?
Nou, ze moeten ook natuurlijk de medicatielijst viateren. Dus dan zien ze al in de receptuuraanvraag van hey, mevrouw Puntje Puntje heeft een nitrofurant urine aangevraagd. Dat is voor een blaasontsteking.
Antibiotica.
En dan zou de arts even in haar dossier kunnen kijken om te kijken wat daarin staat. Als hij het daar dan mee eens is, dan zal hij dat recept ook inderdaad viateren. Maar er zijn ook mensen die willen antibiotica voor een verkoudheid of voor een luchtweginfectie. En dat doen we niet via de telefoon.
Nee.
Dan moet je echt langskomen om te luisteren.
Ja, en als het in andere praktijken anders gebeurt, dan verschillende stageplekken behandelen het anders. Ja, ja. Het is ook goed om bij elke plek gewoon na te gaan naar de eigen arts, hoe die arts daarmee omgaat.
Ja.
Goed. Ja, er zijn ook mensen die boos worden als er een recept niet wordt herhaald. Omdat het te vroeg wordt besteld, kan het soms zijn dat we het dan niet herhalen. Of om andere redenen. Meestal gaat het om een recept van een medicijn wat verslavend is. En hoe ga jij hiermee om, Lucien?
Nou, ik kijk eerst eventjes van wat zeg maar de lijn is van het bestellen. Als het echt veel te vroeg is, dan bel ik ze op. En dan vraag ik van, joh, volgens het systeem zou je nog voor een maand moeten hebben. En dan krijg je soms ook wel de meest wisselende antwoorden. En soms ga ik eerst met de arts overleggen om te vragen van, goh, mevrouw Puntje Puntje bestelt 4 weken te vroeg haar slaapmedicatie. En dan belt hij soms van, joh, hoe zit dat?
Ja.
Tenminste, en leg het uit. Speelt er iets? Want vaak is het gewoon dat op dat moment wat speelt, waardoor mensen toch even wat extra slaapmedicatie willen.
Ja.
Alleen is dat meestal niet de oplossing. Dus daar proberen we toch dan anders mee om te gaan.
En als iemand heel erg boos blijft, dan is het inderdaad ook goed om de arts zelf te laten bellen,
zeker.
Denk ik. Ja, denk ik zeker. En stel, er belt iemand op, Petra, voor een herhaalrecept van een medicijn wat is voorgeschreven door de specialist.
Zeg ik dat wij dat herhalen als we een ontslagbrief hebben ontvangen van de specialist. Dus dan kijk ik dat naar het systeem. En meestal staat daar als eindkopje van ontslag medicatie naar huis. Jammer is dat het ziekenhuis vaak te weinig meegeeft als ze mensen op vrijdag naar huis sturen met 3 pilletjes voor het weekend alleen. Dat is wel een beetje triest. Want dan moet je op maandag in allerlei bochten wringen en dan hopen dat de apotheek het inderdaad op voorraad heeft. Want dat is natuurlijk ook een probleem. Maar als het in een ontslagbrief staat, dan maak ik het. Want dan staat het, hebben wij het zwart op wit, zeg maar.
Ja, dat is een
en op het moment dat het daar niet in staat, dan zeg ik dat ze de specialist mogen bellen voor een herhaling. En als de specialist zegt, bel je huisarts maar, dat ze dan kunnen vertellen, dat heb ik net gedaan. Maar zij hebben geen ontslagbrief, dus u mag het nog maken. En een ontslagbrief naar de huisarts sturen en dan neemt de huisarts het over. Dus ik leg dat wel een beetje terug bij de specialist, want ze maken er een klein beetje een potje van.
Ja, ze hebben de neiging om alles door te schuiven naar de huisarts inderdaad.
We zijn het afvalputje. Ja. Dus vooruit. Maar ik ga daar wel tegen in. En als je dat op een behoorlijke manier aan de patiënt uitlegt, zo van, joh, wij zijn verantwoordelijk. En stel dat ze alleen een naam hebben en het staat niet in een ontslagbrief of je hebt geen ontslagbrief. Ik zeg, stel dat we de verkeerde dosering doen en u krijgt daar bijwerkingen van, dan zijn wij degene die het fout gedaan hebben.
Leuk, ja.
En het is gewoon niet uw taak om daartussen geschoven te worden. Het hoort gewoon rechtstreeks gedelegeerd te worden. Dus dan weiger ik het ook om te maken. Dan vind ik echt dat ze de specialist of in ieder geval de desbetreffende assistentes daar mogen gaan bellen.
Ja.
Goed en duidelijk communiceert,
dan is het geen probleem.
Nee, het zijn eigenlijk mensen nooit boos. Nee, dus ik snap het eigenlijk wel. Dus dat is ook wel weer leuk dan.
Ja.
En hebben jullie wel eens meegemaakt dat een patiënt een medicijn voor op een verkeerde manier of een hele gekke manier heeft gebruikt? Dat je denkt van, nou, dat zal ik altijd onthouden. Ik had bijvoorbeeld een keer een patiënt die een zetpil probeerde op te lossen in water.
Oh,
die was even vergeten wat, uh, wat ik had gezegd. En de apotheek die had het ook nog uitgelegd. Maar dat was toch blijkbaar niet helemaal aangekomen.
Aangekomen.
En die
nee.
vond het niet zo lekker smaken.
Nee.
Nou,
hoeft ook geen smaak aan te zitten,
nee.
toch?
Dan kun je je iets bij voorstellen.
Ja. Nee, ja. Hebben jullie zoiets meegemaakt?
Nee. Ik ook niet.
Wel dat mensen wel eens per ongeluk het Baxter-zakje met de slaaptabletten 's morgens innemen in plaats van 's avonds. Oh, ja. Dan belt ineens de thuiszorg van, ja, we komen net bij patiënt, puntje. En die, ik zie dat ze nu de thema's in heeft genomen.
Ja.
Ja, nou ja, dan zal dat ze die dag wat slaperig zijn.
Ja,
ja. Ja, en mensen die inhalatoren gebruiken die dan vergeten door te klikken. Dus die dan na een paar dagen bellen van het werkt helemaal niet. En dan vergeten ze dus na iedere keer voordat ze het moeten gaan gebruiken om eerst een nieuwe dosis te klikken.
Dus bij sommigen moet je doorklikken.
Precies,
inderdaad.
Ja. Dus dat heb ik wel een keer meegemaakt. Dat mensen zeiden, het doet helemaal niks. En dan komen ze met dat ding naar de praktijk en dan staat hij nog steeds op 1.
Ja.
Weet je, en dan ben je 3 weken verder.
Ja.
Dus dat wel.
Nee, dan doet hij het niet inderdaad.
Nee, dan doet hij het niet. Nee.
Het is ook wel toch regelmatig onduidelijk, hoor, vind ik, met de inhalatiemedicatie. Vooral voor oudere mensen. Er zou echt wel wat meer, ook vanuit de apotheek, toch misschien wat meer aandacht.
Je kunt bij een eerste uitgifte kan je erbij expres nog extra bijzetten bij het recept van plus inhalatie-instructie. Maar goed, dat moet de patiënt dan zelf ook willen. En er moet ook tijd voor zijn bij de apotheek.
Nou, ik denk dat dat wel een dingetje is.
Ja. En als ze op controle komen
maar
voor astma-COPD.
Maar
de apotheek
vraagt toch een prachtige vergoeding bij elk herhaalrecept voor zogenaamde uitleg?
Ja.
Dus nee, dus... Ja, eens. En het is zo dat ik zie jou heel erg knikken. Nee. Dus, zeker
wel uitleggen, maar
daarom denk ik dat het goed is dat de apotheek doet. Maar ook elke keer als ze komen voor bij de longverpleegkundige bijvoorbeeld, of bij de longarts, dan is het denk ik ook goed dat dat nog een keer wordt uitgelegd of gedemonstreerd. Want het gaat inderdaad niet
zo. Nou, laten mensen het zelf doen.
Zeker.
Want dan kun je zien of ze het inderdaad gewoon...
Of ze
snappen, wat ze aan het doen zijn.
En vaak is dat dus niet het geval. Nee. En Lucien, kan je uitleggen wat de herhaalservice is van de apotheek?
Herhaalservice van de apotheek is dat mensen die dus eigenlijk chronisch medicatie gebruiken, voor bloeddruk, voor diabetes, dat die dus elke 3 maanden de tabletten gewoon van de apotheek thuisbezorgd krijgen zonder tussenkomst van ons. Als het goed is, dan moeten zij wel een buffer aanmaken voor de huisarts, die dan elektronisch fiateert. Maar ze krijgen dus elke 3 maanden de medicatie. Ja, dat zou dus eigenlijk alleen voor tabletten moeten zijn, maar dat gebeurt ook vaak voor buffers bijvoorbeeld en andere medicatie. Ja, wij zijn er niet zo'n voorstander van.
Bij de praktijk bedoel je?
Ja. En de reden daarvan is dat als mensen zeg maar via de receptenlijn of gewoon bellen, want dat gebeurt ook wel regelmatig, dat je gewoon eigenlijk alles even nakijkt. Zo van, is het op tijd? Is er bloed geprikt eens in het jaar? Dus er zijn best wel veel dingen die je even nakijkt. En dat ontgaat je als je zeg maar dat in de buffer zet en gewoon in 1 keer de hele bubs gefiateerd wordt.
Ja, zijn voor- en nadelen aan.
Ik vind het ook een nadeel, hoor.
Ja?
Ja, zeker.
Om dezelfde reden? Of
dezelfde reden. En inderdaad, mensen ook gewoon dingen herhalen die gestopt zijn, wat ze dan even vergeten zijn. Ja. En de apotheek levert maar gewoon. En dan heb ik het met name over de ouderen. Mogen tegenwoordig zelfs over op een jaarrecept. Dan denk ik, ja, kijk eens even naar de leeftijd van die mensen. De gezondheidszorg is hartstikke duur. Er wordt medicatie geleverd bij die mensen thuis, tassen vol. En ik heb zelfs meegemaakt met mensen die terminaal waren. Daar willen ze dan voor 3 maanden nog medicatie naartoe gaan brengen. Ja, volgens mij gaat dat nergens over.
Nee.
Wat er terugkomt, dat gaan ze vernietigen. Ik vind het een beetje geldverkwisting.
Ja, echt zonde inderdaad. Ja. Nou, de laatste vraag. Stel, de huisarts vraagt je een Baxter aan te vragen voor een patiënt. Hoe doe je dat dan? Hoe vraag je dat aan?
Ik maak gewoon een herhaalrecept van de medicatie die in de Baxter moet. En dan zet ik het aantal op 14 en dan typ ik erbij voor de apotheek. Deze medicatie graag nog eenmalig zo afleveren en daarna opnemen in de Baxter, omdat er iets tijd overheen gaat voordat de Baxter-rol opgestart kan worden. Want het wordt bij een extern bedrijf gemaakt, doet de apotheek niet zelf. En op die manier loopt dat eigenlijk wel gewoon heel goed. En de apotheek rekent dan uit voor 14 dagen. Als mensen 2 of 3 maal daar slikken, krijgen ze gewoon daar meerdere. Krijgen ze van 2 keer per dag, krijg je 28 tabletten. En die maken dan een recept en dat wordt dan geautoriseerd. En dan 1 keer per 3 maanden komen er lijsten naar de praktijk die de arts moet autoriseren. Klopt het allemaal nog?
Ja.
En dan krijgen ze gewoon elke 14 dagen een Bexterol afgeleverd door de apotheek.
Maar bij de herhaalservice, zeker voor jaarrecepten, zou het eigenlijk ook. Is het dan ook niet zo dat je dan lijsten krijgt die de arts moet nagaan? Dat gaat dan alleen om de Bexter. Want dat, dan zou je dat kunnen ondervangen met dat dingen misschien fout gaan. Dat
ik heb het voor een jaarrecept nog nooit gezien. Nee. Ik ben er ook geen voorstander van, hoor. Maar ik weet dat, dat de huisarts er. Nee, daar geloof ik anders over denkt, helaas.
Oh, okay. Ja.
Nee, want wij zijn wel degene, wat Lucien net zegt. Ja. Iemand die bijvoorbeeld schildkliermedicatie slikt, van gaat hij ook 1 keer per jaar eventjes die schildklier laten controleren.
Ja.
Op het moment dat die medicijnen maar gewoon door die apotheek verstrekt worden, ben je die patiënt op een gegeven moment gewoon volledig kwijt van, joh, klopt ja, de medicatie
mist,
nog wel?
Je mist
wel.
De contactmoment.
Ja, ja. Nou ja, maar goed, ook de controle. Want is hetgeen wat ze slikken nog wel relevant? Of moet het opgehoogd worden? Of kan het verlaagd worden? Daar kijken wij naar. Dat doet een apotheek niet. Dus ik vind gewoon dat de apotheken te veel vrijheid krijgen. En dat de artsen een beetje gezien worden, geloof ik, als mensen die de klusjes op mogen knappen voor het ziekenhuis en de apotheek. Punt.
Helaas. Nou, mooi einde van deze aflevering over medicatie. Bedankt.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Ja.
Bedankt voor het luisteren. Ik zou het heel leuk vinden als je vriend wordt van de podcast. Deze podcast is namelijk niet gesponsord, dus ik zou je hulp goed kunnen gebruiken. In de show notes heb ik een linkje voor je neergezet. Heel erg bedankt.